Het overkomt mij de laatste tijd nogal eens dat ik op de fiets zit. Dat ik langs de oude, de nieuwe Veerallee rijd. Zo 's morgens om een uurtje of 9:30, als mijn werkdag begint. En daar word ik door iemand ingehaald. Op de fiets. Over het algemeen is het een wat oudere iemand die mij dan inhaalt. En dan kijk ik even goed naar die bagagedrager. En denk ik, ja hoor, daar is er weer een. Daar is iemand op een elektrische fiets. Nou weet ik niet of er hier in de kerk ook mensen zijn die een elektrische fiets hebben. Wie heeft er een elektrische fiets? Ik heb er zelf geen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, ik zou haar zeggen, jullie hebben het goede deel gekozen. Want wat is het mooie van een elektrische fiets? Dat is, zoals het wel genoemd wordt, fietsen met een duwtje in de rug. En dat heet ook wel fietsbekrachtiging. Die termen kende ik nog niet. Ik kende wel elektrische fiets, maar dat heet dus fietsbekrachtiging. Ik ken wel stuurbekrachtiging. De eerste auto die wij hadden, en dan spreken we over 1994, was een Seat Ibiza. Zo'n beetje ouderwets model, misschien heb je er een beeld bij. En het was nog een auto zonder stuurbekrachtiging. Dus dat stuurde heel zwaar. Later hebben we altijd auto's gehad met stuurbekrachtiging, maar soms geeft stuurbekrachtiging het even op en dan begint het opeens heel zwaar te rijden. Dus die fietsbekrachtiging en die stuurbekrachtiging, die vormen een beeld voor waar wij het vandaag over hebben. We hebben het namelijk vandaag over bekrachtiging met de Heilige Geest. En nou is vandaag niet een oproep per se om allemaal een fiets te kopen met fietsbekrachtiging. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als een effect van de preek van vanmorgen en van de dienst van vanmorgen is dat wij zeggen, wij willen nooit meer zonder bekrachtiging met de Heilige Geest. Want zonder die bekrachtiging gaat het allemaal een beetje stroef. Dan is het zwaar. Dan moet je hard werken en dan moet je het zelf doen. En als wij zoeken naar de bekrachtiging met de Heilige Geest, dan zullen wij ervaren, en dat zeg ik heel bijzonder tegen jullie als nieuwe ambtsdragers, als wij zoeken naar de bekrachtiging met de Heilige Geest, dan mogen wij er ook op vertrouwen dat het werk heel goed gaat. Haast moeiteloos, omdat de Heilige Geest aan het werk is. En dat zeg ik tegen jullie, maar ik zeg het ook tegen jullie allemaal. Want ik zei het aan het begin van de dienst ook al, we moeten niet alleen maar kijken naar ambtsdragers in de kerk. En dat kan best wel eens een gevaar zijn in de kerk, dat we met z'n allen daar zo zitten en dat we die ambtsdragers zien. We gaan kijken of die het een beetje goed doen. Maar dat moeten we helemaal niet doen. Wat we wel moeten doen met z'n allen is zoeken naar de bekrachtiging met de Heilige Geest. Ontdekken dat we van onszelf zwak zijn en dat we helemaal niet zoveel kunnen. Maar dat als we ons afhankelijk maken van de Heilige Geest, dat er dan mooie dingen gebeuren. Nou, daar gaat het over in dat Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. Ik wil vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij hoofdstuk 10, vers 38. En daar staat dit. U weet hoe God, Jezus uit Nazareth, met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. We zijn hier bij een toespraak van Petrus. En we zijn in het boek van Handelingen. En dat boek Handelingen, ik ben er de laatste weken vrij veel mee bezig met het boek Handelingen. Dat boek Handelingen, dat maakt duidelijk dat de geest werkt. Daar begint het in Handelingen meteen al mee. In Handelingen 1, vers 5 en 8 wordt gesproken. Daar zegt Jezus, blijf wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. Binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus dat is als het ware de opmaat voor het hele boek Handelingen. Jullie worden gedoopt met de Heilige Geest. En dat gebeurt op Pinksteren. En we zien het veel vaker gebeuren in de handelingen, dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Of gedoopt worden met de Heilige Geest. Of dat de Heilige Geest op hen wordt uitgestort. En heel de boek Handelingen is vol van die kracht van de Heilige Geest die de kerk aan het bouwen is. Nou, in hoofdstuk 10 zijn we aangekomen bij het verhaal van Cornelius. En Cornelius krijgt een visioen. Je moet een man ophalen, dat is Petrus. Petrus krijgt een visioen, even heel kort. Er komt iets van een laken uit de hemel en daar wordt duidelijk uit. Allemaal onreine dieren ook. En dan zegt een engel tegen hem, eet daarvan. En hoe het allemaal precies loopt, dat mag je thuis nalezen als je hoofdstuk 10 nog eens helemaal op je in laat werken. Ze ontmoeten elkaar, die Cornelius, die heiden. en Petrus. Die met de geest bekrachtigde discipel van Jezus. Ze ontmoeten elkaar en Petrus gaat spreken. En het is een vrij korte toespraak. En heeft heel veel effect. Want terwijl Petrus nog aan het spreken is, het daalt de geest neer op al die heidenen die daar samen zijn. Iets eerder in Handelingen is er ook een toespraak gehouden door Stefanus. Lange toespraak. Hoofdstuk 7, vers 2 tot en met 53. En Stefanus staat erbij te stralen. Mensen zien het, zijn gezicht straalt. Maar hij spreekt daar op dat moment voor de Joden. En die hebben eigenlijk maar één vraag aan hem. Van, jij doet het eigenlijk helemaal fout, hè, Stefanus. Jij zegt dat Mozes niet deugt. Jij zegt dat de wet niet deugt. Verklaar je nader. En dat doet Stefanus dan. Vol van de geest. En toch, de Joden die op dat moment naar hem luisteren, ze worden boos. Hun vraag was ook heel anders. Zij wilden aan Petrus of aan Stefanus willen ze zeggen van jij hebt bij het verkeerde eind. En dan luisteren ze naar Stefanus en dan zeggen je hebt nog steeds bij het verkeerde eind. Wij stenigen jou. Bij Petrus is het heel anders. Er zijn heidenen en die heidenen die vragen door Cornelius. Die vragen gewoon van vertel ons wat is het nieuws? Wat is het evangelie? Hoe kunnen wij gered worden? En Petrus vertelt het en de mensen luisteren en de Heilige Geest is aan het werk. En de Heilige Geest is bij die mensen aan het werk. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort op al die heidenen. Dat is voor het eerst in het boek Handelingen dat het evangelie ook voor de heidenen is. En dat is precies ook het punt wat Petrus naar voren haalt als hij begint te preken. Hij begint, wat ik maar even noem, met zijn eigen leermoment. Want dat is, zo is het ook met geloven, dat zie je bij de leerling ook. Geloof is een leerproces. Je gaat steeds weer nieuwe dingen ontdekken. En ik hoop dat jullie dat herkennen. Dat je niet denkt van, nou, ik heb nu allemaal wel op een rijtje en dan kan ik de rest van mijn leven kan ik er tafel mee doen. Nee, geloof is een leerproces. Elke keer ontdek je weer nieuwe dingen. Zo is dat voor Petrus ook. Hij begint zijn toespraak door te zeggen, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij heeft er een visioen voor moeten krijgen, die Cornelius is moeten komen, de Heilige Geest heeft moeten werken in zijn leven. En nou ziet hij het, God maakt geen onderscheid tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. En dan nog een leermoment, maar dat is eigenlijk hetzelfde leermoment, maar dat is een mooi kort zinnetje uit die preek. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Dus dat is het leermoment van Petrus. Deze Jezus, waarover ik zo meteen iets meer ga vertellen. Deze Jezus is Heer van alle mensen. We hadden afgelopen maandag met 5 van jullie hadden we een gesprek even over dit Bijbelgedeelte. En Tom, ik weet nog dat jij zei dat hij is de Heer van alle mensen, dat je zo aansprak. Want hij is de Heer van alle mensen, ook de mensen die hem nu nog niet kennen. Dat kan heel veel ruimte geven voor een verlangen om mensen die God nog niet kennen, die Jezus nog niet kennen, bij hem te brengen. Mensen in je omgeving, collega's, mensen die bij je in de buurt wonen. Jezus, deze Jezus is Heer van alle mensen. En dat geeft heel veel ruimte om Jezus voor te stellen aan mensen die je in je dagelijks leven tegenkomt. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. En dan gaat Petrus, en dat vind ik zelf in deze korte toespraak een heel opvallend iets, dat hij dan gaat vertellen over Jezus. En dat hij dan niet gaat vertellen, deze Jezus is de Zoon van God. Echt en eeuwig God en echt mens. Hij gaat ook niet vertellen, hij is gekomen om te sterven voor onze zonden en om gekruisigd te worden en om weer op te staan. Nee, waarvoor is Jezus gekomen? Of laat ik het iets anders zeggen. U weet dat er in het hele Joodse, wat er in het hele Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop waartoe Johannes opriep. Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd. Dat is het eerste wat Petrus vertelt over Jezus. Deze Jezus is gezalfd met de Heilige Geest en bekleed met kracht. Dat moet je even op je in laten werken. Dat bijzonder is, dat het eerste is wat over Jezus werd verteld. Gezalfd met de Heilige Geest, bekleed met kracht. Als je die korte preek op je in laat werken, dan valt het ook een beetje op dat Jezus eigenlijk neergezet wordt als een mens. En niet meteen als de Zoon van God, maar een mens. En wij geloven ook, hij is echt God en echt mens. Maar hier valt de nadruk dus op, hij is echt mens. En hij heeft het nodig om de Heilige Geest te ontvangen. Hij heeft kracht nodig. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. En hij is met de Heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. En ik denk dat dat ook een leermoment voor ons is. Als Jezus dat al nodig heeft aan het begin van zijn bediening. Om gezalfd te worden met de Geest. Als Jezus dat al nodig heeft om aan het begin van zijn bediening kracht te ontvangen. Dan wij helemaal. Dat wij aan het begin staan, jullie staan aan het begin van een periode van ambtsdrager zijn. En waar start je dan? Dan start je waar Jezus start. De zalving van de Geest. Bekleed worden met kracht. Maar dat geldt voor ons allemaal. We hebben vaak de neiging om dingen in eigen kracht te doen. Dus ik neem aan dat je dat wel herkent. Dat je dingen doet in eigen kracht en dat je plannen uitstippelt. En dat je denkt, nou, zo zou het allemaal toch moeten. En dat wij vergeten om die eerste stap te zetten. Of misschien is het een stap die je moet ontvangen, waarvoor je open moet staan. Zalf mij met uw Heilige Geest. Bekleed mij met uw kracht. Bij Jezus gebeurde dat toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Maar die hele zalving die doet ons ook denken aan wat er in het Oude Testament verteld wordt. In het Oude Testament worden er meer mensen gezalfd, wordt van meer mensen verteld dat zij de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Je kunt denken aan Mozes en Jozua, daar hebben we het ook even over gehad afgelopen maandagavond. Dat Mozes de kracht van de Heilige Geest die in hem is overdraagt aan Jozua. En dan staat er in Deuteronomium 34, staat Jozua was vervuld met de geest van wijsheid. Sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Dus er vond een soort overdracht plaats. Mozes had een geest van wijsheid en zachtmoedigheid ook. Daar stond Mozes ook onbekend. En dat draagt hij door handoplegging over aan Jozua. En dan is Jozua vervuld met de geest van wijsheid. Met de kracht van God. Andere bekende zalving in het Oude Testament. David wordt gezalfd. Wordt verteld in 1 Samuel 16. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde David te midden van zijn broers. Van toen af was David doordrongen van de geest van de Heer. Dus dat is een mooi beeld. En die zalving, daar zit ook een lekkere geur bij. Het was eigenlijk wel aardig geweest als ik even een lekkere geur had meegenomen vandaag. Iets, een of andere olie. Dat moet ik een ander keertje misschien doen. Dus een lekkere geur. Maar David was helemaal doordrongen van de Heilige Geest. In al de vezels van zijn bestaan was daar de Heilige Geest. En dan zouden we nog kunnen denken dat we dat wat op afstand moeten houden. Want ja, we hebben het wel over Mozes en Jozua. We hebben het ook over David. We hebben het zelfs over Jezus. Maar als het om die zalving gaat, dan heten wij eigenlijk allemaal gezalfden. Dat is onze naam. Als je christen bent, dan betekent dat namelijk dat je gezalfd bent. Wie de Heidelbergse Catechismus zondag 12 nog een beetje paraat heeft, die weet dat daar gezegd wordt dat Jezus Christus wordt genoemd, omdat hij met de Heilige Geest is gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. En dan gaat de catechismus verder en zegt hij, en waarom worden jullie christenen genoemd? Waarom worden jullie christenen genoemd? Omdat jullie gezalfd zijn met de Heilige Geest. Dus waar wij misschien de neiging hebben om die zalving voor bijzondere mensen te reserveren, zegt de catechismus eigenlijk al, die zalving is voor elke christen. Verlang naar die zalving. Als je gezalfd wordt met de Heilige Geest, dan ben je een profeet, dan ben je een priester en dan ben je een koning. En een profeet is iemand die vrijmoedig kan spreken. Dat zeg ik tegen jullie als nieuwe ambtsdragers ook. Vrijmoedig spreken. En dat zeg ik ook zowel tegen de diakenen als de ouderlingen. Want soms verdelen we de taken wel eens een beetje. De ouderlingen zijn de praters en de diakenen zijn de doeners. Nou, daar zit misschien wel iets in, maar ik denk niet dat ouderlingen geen doeners zouden moeten zijn en dat diakenen geen praters zouden moeten zijn. We mogen het woord verkondigen. We mogen vrijmoedig spreken over het evangelie van het koninkrijk. Wij zijn allemaal priesters. Dat betekent dat we toegewijd mogen bidden. Een priester is iemand die bidt. Een priester is iemand die is toegewijd aan de dienst aan God. En we mogen, als we gezalfd zijn met de Heilige Geest, ook koning zijn. Krachtig strijden. En dat is nodig, want er is ook een geestelijke strijd gaande. En juist, denk ik, als wij ons uitstrekken naar meer van de Heilige Geest. Als wij ons uitstrekken naar meer van de Heilige Geest. Als wij echt dat gaan doen waar de Bijbel over spreekt. Dat we ons laten leiden door de Geest. Niet door onze eigen plannen, niet door onze eigen ideeën, niet door onze eigen wensen, niet door onze eigen verlangens. Maar wat wil de Heilige Geest? Als we daarnaar luisteren, dan dat brengt ook strijd met zich mee. En dan is het goed dat je ook een koning kunt zijn. Dat je krachtig strijdt, ook tegen tegenkrachten die je kunnen zijn. En dat is ook precies wat we zien bij Jezus. Want als we verder lezen, gaat het: deze Jezus uit Nazareth is met de Heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. Dus dat heeft hij ontvangen, de bekrachtiging van de Heilige Geest. Dan gaat hij dingen doen. Want wij moeten niet verlangen naar de bekrachtiging met de Heilige Geest om dat voor onszelf te houden. Wij moeten niet verlangen naar de zalving met de Heilige Geest om te zeggen, nou, wat voelt dat toch fijn. Maar wij verlangen naar de zalving met de Heilige Geest en naar de kracht van de Heilige Geest om te dienen. Dus we ontvangen de Heilige Geest niet om alleen maar van binnen een sterk geloof te hebben of een goed gevoel dat hij altijd bij je is. Maar wij ontvangen de Heilige Geest om te dienen. Om stappen te zetten in geloof, om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. In de gemeente, ook een plek om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. En ook buiten de gemeente, overal in de wereld waar onze plek is. Bekrachtiging van het koninkrijk van God. Nou, dat is wat Jezus doet. Er wordt in alle kortheid gezegd, hij trok als weldoener door het land. Letterlijk staat er, hij deed goede dingen. Hij deed goede werken. En waar moeten we dan aan denken? Tenminste, waar denk ik aan als ik Jezus goede werken zie doen? Dan zie ik hem mensen opzoeken en het gesprek aangaan. Ergens bij een put, een man in een boom. Dat is Jezus, de weldoener. Ik zie Jezus tafels dekken. En er komen allemaal mensen om die tafel heen zitten. En het zijn niet de mensen die wij uitgekozen zouden hebben. Het zijn de mensen die de marge van de samenleving van Israël zijn. En hij nodigt ze aan tafel. Hij gaat met hen eten. Jezus, de weldoener. Hij pikt 12 vellen leerlingen uit. Hij zegt, kom om me heen en trek maar een paar jaar met mij op. Dat is wat Jezus doet. Hij is een weldoener. Hij brengt het goede leven in het bestaan van die 12 leerlingen die om hem heen zijn. Hij raakt mensen aan. Kleine kinderen ook raakt hij aan. Alle verhalen over Jezus, die worden samengevat in het ene woord. Hij ging door het land als een weldoener. En toen we het er maandag even over hadden, toen was één, zei ook weer van, is dat niet een beetje te hoog gegrepen voor ons? Zijn het geen te grote dingen? Nee. Het zijn te grote dingen voor ons, als we ons niet laten leiden door de Heilige Geest. Als we niet de kracht van de Heilige Geest, dan zijn het allemaal veel te grote dingen. Maar als wij ons laten leiden door de Heilige Geest, als wij gezalfd zijn met de Heilige Geest, als wij bekleed worden met kracht, dan zijn dit de dingen die wij ook gaan doen. Mensen opzoeken, mensen aanraken, vergeving uitdelen, met mensen om tafel gaan zitten en eten, genezen, En Petrus brengt het nog iets verder hier. Dan zegt hij, hij ging als een weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Dus Petrus wil op dit moment een korte samenvatting geven van het werk van Jezus. Hij is een weldoener. Hij is gezalfd met de geest. Hij is bekleed met kracht. En hij geneest mensen die in de macht zijn van de duivel. Dus hij bevrijdt mensen. En daar zien we dus die geestelijke strijd waar Jezus ook in is. Hij komt mensen tegen die niet vol zijn van de Heilige Geest, maar die vol zijn van een boze geest. En hij drijft die geest uit. Ga weg. En nou weet ik dat het heel veel vragen kan oproepen van hoe ziet dat er vandaag dan uit? Kunnen wij boze geesten uitdrijven? Nou, dat laat ik vanmorgen gewoon even als vragen staan. Maar wat wij wel zeker mogen weten is dat wij als we de kracht van de geest in ons hebben, dat wij ook kracht hebben in die geestelijke strijd. Dat boze machten die er in ons leven zijn, dat we daar nee tegen kunnen zeggen. Ga weg in de naam van Jezus. Want het koninkrijk van God, waarin Jezus die weldoener is, dat koninkrijk van God is een koninkrijk van kracht. Want dat woord bekrachtiging, dat is eigenlijk een woord wat ik vandaag een beetje ook voor mezelf voor het eerst gebruik. Ik denk niet dat ik ooit in een preek het woord bekrachtiging heb gebruikt. Komt een beetje door jou, Nico. Ik had een kort mailtje geschreven. Nou, het gaat in de bevestigingsdienst gaat over bemoediging. Mag ik wel zeggen, Nico, hè? Het ging over bemoediging. En toen zei jij in dat mailtje, ja, bemoediging. Hè, alsof het allemaal zo zwaar en zo moeilijk is en een beetje bemoediging nodig. Het gaat toch wel over kracht? En het gaat nou over kracht, Nico. Hè, want dit is een bevestigingsdienst. En we hebben natuurlijk ook bemoediging nodig. Maar we richten ons vandaag op bekrachtiging. Dat er kracht in ons leven komt. Dat we ons uitstrekken naar wat de Heilige Geest in ons en ook door ons heen kan doen in de gemeente, maar ook in heel ons leven. Kracht. Ik heb een paar teksten opgezocht waar gesproken wordt over geest en over kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Efeze 3, een gebed. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. 1 Thessalonicense 1 vers 5. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Hè, dat kan ook in de kerk gebeuren, dat er zoveel woorden zijn en dat er geen kracht is. Laten we verlangen naar kracht van de Heilige Geest. En dit is ook het mooie. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Niet een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik had het net al over het Oude Testament, waar gesproken wordt over zalving en over de geest ontvangen. En een heel mooie tekst daarbij is Jesaja 11. En we proeven meteen, dat gaat over Jezus. Maar uit de stronk van Izaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Dat zijn woorden die jullie straks als nieuwe ambtsdagers ook mee zullen krijgen. Een geest van kracht. Een geest van bezonnenheid. En dat zijn de woorden die gaan over Jezus. En Jezus zegt zelf, en dat gebeurt in Lucas 4, dan zegt hij van... In Lucas 4 zegt Jezus, als hij daar in de synagoge in Nazareth komt, zegt hij, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En dan grijpt Jezus dus terug op het Oude Testament en zegt, hier gebeurt het. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. En nou is het een spannende gedachte, maar het is wel een Bijbelse gedachte. Wij mogen dat Jezus nazeggen. En dat mogen we leren. Dat is een leerproces. De geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Christenen zijn eigenlijk wat je zou kunnen noemen, hè, dat is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt. Toen werden ze voor het eerst christenen genoemd, staat er in de Handelingen. Ze werden voor het eerst kleine Christusjes genoemd. Klinkt in het Engels wat mooi, little Christs, kleine Christussen. Als wij christen zijn, dan mogen wij zeggen, de geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Twee vragen nog. Hoe krijg je die bekrachtiging? En wat werkt die bekrachtiging dan uit? Hoe krijg je de bekrachtiging met de Heilige Geest? Als je een elektrische fiets aanschaft met fietsbekrachtiging, dan ga je naar een winkel en dan leg je daar een redelijk fors bedrag voor neer, volgens mij. Dan heb je een fiets met fietsbekrachtiging. Hoe ontvang je de bekrachtiging met de Heilige Geest? Er was in Handelingen iemand die zei van, kan ik daarvoor betalen? Handelingen 8 wordt daar een verhaal over verteld. Simon de Tovenaar, wie wil het ook wel, dat hij die bekrachtiging met de Geest ontvangt, zodat hij die door kan geven. Maar het kost geen geld, het kost helemaal niks. Hoe ontvangen wij bekrachtiging met de Geest? Wij ontvangen bekrachtiging met de Geest allereerst door gebed. Gewoon bidden om de Heilige Geest. Want God wil zijn geest en zijn genade alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden hem daarom bidden en daarvoor danken. Altijd weer bidden om de Heilige Geest en om de bekrachtiging met de Geest. Wij ontvangen de Heilige Geest door zalving. Nou, kennen wij in ons kerkelijk leven dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer, zalving. Hier hangen nooit heerlijke geuren in de kerk. Ja, hooguit aftershave of iets anders. Maar niet de geur van een zalving. Misschien moeten we dat eens opnieuw gaan ontdekken. Wat is nou die zalving? En nog een manier om bekrachtigd te worden met de Heilige Geest. Handoplegging. Heel de Bijbel door zie je dat er handoplegging gebeurt. Mozes legt zijn handen op Jozua. Er worden handen gelegd op de apostelen. De handoplegging is de manier waarop je bekrachtigd wordt met de Heilige Geest. En straks als jullie bevestigd worden, dan zullen er ook handen zijn op jullie schouders. En die hand is de hand van God. Het is natuurlijk een menselijke hand, maar op die manier wil God blijkbaar werken. Door handoplegging heen ontvangen wij de bekrachtiging met de Heilige Geest. En we ontvangen de bekrachtiging met de Heilige Geest ook door ons onder te dompelen in de woorden van God. Want dat vind ik zo bijzonder in dit verhaal over Petrus die een vrij korte preek houdt. Dan staat daar, terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Dus de Heilige Geest daalt neer terwijl er woorden van God klinken. Terwijl het evangelie van Jezus wordt verkondigd. Als het evangelie van het Koninkrijk van God wordt verkondigd, dan daalt daarin de Heilige Geest op ons neer. Dus als je bekrachtigd wil worden met de Heilige Geest, dat hebben we elke keer weer nodig. Dat is niet een eenmalig gebeuren. Als je bekrachtigd wil worden door de Heilige Geest, geef je dan over aan de kracht van het woord. En wat gebeurt er dan? Ik denk dat als wij bekrachtigd worden met de Heilige Geest, en dat wil ik ook speciaal tegen jullie als nieuwe ambtsdragers zeggen, als wij bekrachtigd worden met de Heilige Geest, dan gaan wij ervaren en dan gaan wij ontdekken wat dat nou is, de kracht van het evangelie. He, ook in het werk in de kerkraad kun je zomaar met allerlei organisatorische dingen bezig zijn en vergeten dat er kracht is in het evangelie, in de boodschap van het Koninkrijk. Wij gaan ontdekken dat er kracht is in wijsheid. En wijsheid is niet allereerst dat je goed naar iedereen luistert en dan een soort gulden middenweg gaat varen. Maar wijsheid is dat je je openstelt voor de Heilige Geest. En zegt, Heilige Geest, wilt u uw wijsheid geven? En ik denk dat als wij dat vragen aan de Heilige Geest, dat hij dan zachtjes in ons oor fluistert en dan zegt, weet je waar je wijsheid kunt vinden? Alle schatten van wijsheid en kennis liggen verborgen in Christus. Dat is de kracht van wijsheid. We gaan de kracht van gebed ontdekken. Niet altijd zelf redeneren, maar bidden. Heilige Geest, wat is de weg die u ons wijst? Wij gaan ontdekken de kracht van de glorie van Christus. Ik moest bij het voorbereiden van deze preek denken aan dat slot van het Onze Vader. Het slot van het Onze Vader is eigenlijk vol van die kracht van de Heilige Geest. Want wat zeggen wij aan het einde van het Onze Vader? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Dat is bekrachtiging met de Heilige Geest. Want van u is het koninkrijk, niet mijn koninkrijk. Van u is de kracht, is niet mijn kracht. Van u is de heerlijkheid, is niet mijn heerlijkheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Anderhalve week geleden hadden wij een gemeenteavond. Er waren 3 vragen aan de orde. Waar ben je blij mee? Waar maak je je zorgen over? Wat zou je graag anders zien? Ik wil graag een antwoord geven op die laatste vraag. Wat zou jij graag anders zien? Ik zou willen dat er meer bekrachtiging met de Heilige Geest is. Dat we ons meer uitstrekken naar wat de Heilige Geest, die in het boek Handelingen zo krachtdadig aan het werk is, dat wij meer van die Heilige Geest ontvangen en zien en ervaren in ons persoonlijk leven en in ons leven als gemeente. Laten we daarom bidden. Heilige Geest, u die God bent, dank u wel voor uw tegenwoordigheid en voor uw kracht. En we vragen aan u, wilt u ons telkens weer ontmoeten op de plek waar wij zijn? Wilt u ons geven dat we u leren kennen? Geef ons dat wij steeds meer gaan ontdekken wat u wilt. En Heer, het kan bij ons van binnen ook op weerstand stuiten. Omdat we graag zelf de touwtjes in handen houden. We willen ook eigenlijk wel vaak gewoon zelf ons inspannen, want dan hebben we tenminste het gevoel dat we iets doen. En dat we, dan vinden we het moeilijk om het los te laten en uw bekrachtiging te zoeken. Maar we vragen u, Heilige Geest, geef dat we persoonlijk en samen als gemeente daar echt naar op zoek zijn. En dat we het ook ontvangen van u. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Maak ons nieuw. Geef ons een verlangen om te dienen in uw koninkrijk. Als discipelen van Jezus Christus. En tot de eer van God de Vader. Amen.